Nou, welkom bij deze eerste Rode Draad aflevering van Project Ecosofie.
Ja.
Samen met Martijn. En Martijn, wat we eigenlijk willen gaan doen met deze podcast is een soort subserietje maken. Zoals dat bij andere podcastseries ook wel eens gebeurt. Om ook eens een beetje te gaan bespreken wat nou uit deze eerste 35 afleveringen die we nu gehad hebben. Ook een beetje de lessen zijn die door de hele cirkel heen draaien. En het was natuurlijk geen toeval. Jij was als tweede ook de gast bij mijn podcast. En ja. Als je zo'n podcast start, moet je een beetje in je eigen netwerk kijken. En wij hebben de eerste 13 jaar van ons leven naast elkaar opgegroeid in Bunnik. Ja. Dus het leek ons mooi om dit eens op te pakken.
Ja.
Dus als eerst leuk dat je hier aan mee wil werken.
Tuurlijk.
En we hebben dat zo een beetje voorbereid. En we willen vandaag wat onderwerpjes behandelen. Met een vraag die ik altijd een beetje hetzelfde stel.
Ja. Maar misschien om daar heel veel op in te breken, Marnix. We zijn inderdaad oude buurjongens, hè. Een tijdje geen contact gehad, maar nu weer veel meer. Dat heeft ook te maken met onze gemeenschappelijke interesse. Maar waarom ik hier denk ik ook wel weer zit, is omdat ik misschien wel een van jouw meest trouwe fans ben. Ik denk dat ik echt letterlijk elke aflevering heb geluisterd. En ik denk ook wel een aantal meerdere keren. En je bent natuurlijk nu genomineerd voor een hele mooie award van het financieel van BNR. Dat klopt toch? Niet?
Ja, de Dutch Podcast Awards. Ik had het niet verwacht. Ik had natuurlijk op het kanaal ook een kleine compilatie geplaatst. In de hoop dat wat luisteraars zouden stemmen.
Ja,
maar totaal geen idee. 27.000 nominaties begreep ik. Dat zullen niet 27.000 podcasts zijn, maar 27.000 podcasts gestemd.
Ja.
En dus door de longlist fase in de shortlist fase gekomen.
Ja.
En nu in de finale samen met 4 andere zakelijke podcasts.
Ja. Ja.
Die allemaal niet over duurzaamheid gaan. Dus als je dit luistert, stem vooral even.
Ja.
Dat kan via de Dutch Podcast Awards.
Precies. Ja.
En wel heel tof. Ik had het niet zien aankomen. Maar ik ben er wel heel blij mee. Het is een mooi stukje waardering voor iets wat ik toch vrijwillig doe.
Ja, en die waardering is terecht. Het is een podcast met diepgang. En dat zijn er niet heel veel. Zeker in deze tijd van nieuws, tsunamis met allemaal losse flodders. Doe jij dat elke keer heel mooi. Dus inspirerende gasten, maar ook inspirerende podcast. Dus ga zo door en stem allemaal even.
Ja, linkje zal ik even toevoegen in de beschrijving. Dank voor dit compliment, ook Martijn.
Dat was de laatste van vandaag.
Ja, dat is genoeg borstklopperij.
Ja.
Het probleem wat we natuurlijk hebben en waarom ik hier ook in geïnteresseerd ben geraakt, dat is natuurlijk wel steeds groter aan het worden. En waar ik eigenlijk mee naar kijk met Project Ecosofie is het verduurzamen van van de samenleving. En hoe dat dan ook moet.
Ja.
En dan moet dat natuurlijk wel nodig zijn. En dat was eigenlijk een eerste fragmentje. We willen wat fragmentjes ook laten horen uit de hele reeks podcast.
Ja.
Die jij had uitgezocht, maar van jij wel mooi vond om daarmee even af te trappen. Dat het ook allemaal niet voor niks is.
Precies.
Bezig zijn.
Nou, he needs no introduction, dus ik zou zeggen, kom er maar in, Paul.
We are actually not destroying the planet, we're destroying ourselves. Over a million species are now being extinct. It's 100 times faster than the rate we've had historically. The Arctic is melting. We have fires there now. Methane coming free. We have we are close to a negative feedback loop on the forests. And people need to realize that this is really not the planet burning, it's us burning ourselves. And it's time that we obviously think about a future, which actually is a better future.
En hij zei,
climate change costs us over $5 trillion a year, and the numbers are only going up. The fact that we have inequality is leading to not only the highest number of refugees across the world, but it's also often the root cause of conflicts and wars that we're seeing, which is now absorbing 8-10% of the global GDP. So I could go on and on and on.
Nou, dat laten we dan ook maar even. Maar eigenlijk is het, dat verhaal van Paul Pol was natuurlijk echt spijker op zijn kop. Heel mooi verhaal, maar ook heel duidelijk, we moeten iets gaan doen. Want we hebben wel wat uitdagingen in deze wereld.
Ja, zeker. Ik vond de podcast met hem, dat was kort. Voor mijn doen kort. Ja. Sommige podcasts zijn 1,5 uur. Sommige zijn 40 minuten. Die van hem was geloof ik 43 minuten uit mijn hoofd.
Hmm.
En het was een wat betogend verhaal. Maar het was wel echt inhoudelijk een van de meest leerzame podcasts voor mij.
Ja. Ja.
En de opsommingen die hij maakt en ook de zaken die hij aanstipt waren zeer interessant. Ook dat ongelijkheid en klimaatverandering twee zijdes van dezelfde medaille zijn.
Ja, klopt. Ja.
Dat trekt mij ook wel. Dat gevoel heb ik ook wel na deze reeks. En Wat ik ook bijzonder vond, was dat hij zei dat moreel handelen eigenlijk niet eens meer noodzakelijk was. Omdat de kosten voor niets doen op dit moment hoger zijn dan de kosten voor wel actie ondernemen.
Ja, ja, dat noemt hij in dit fragment natuurlijk ook. Hè? Hij heeft het over eigenlijk de kosten van klimaatverandering en de kosten van migratie enzovoort. En dat is wel een interessante kijk erop.
Ja, ja, en toch zien we dat natuurlijk niet. En nou, dat is ook de vraag die we vandaag een beetje willen gaan behandelen natuurlijk. Want een van die standaardvragen die altijd wel terugkomen, dat zullen de vaste luisteraars ook altijd wel herkennen, is van wie moet deze transitie? Want als er toch dingen aan de hand zijn, zullen we een transitie moeten maken. Volgens mij bevinden we ons daar ook wel in op dit moment. En van wie moet het nou komen? Is dat dan het individu? Of eigenlijk de consument met spullen in de winkel onder andere? De bedrijven die verantwoordelijkheid van zichzelf moeten nemen? Of de overheid die gewoon moet reguleren en keiharde wetgeving moet maken?
Ja.
En we wilden vandaag eens ingaan op dat individu, de consument, onszelf. Ja. Wat we daarvan vinden, Martijn.
Ja.
En wat vind jij daarvan?
Hoe woke ben jij, Marnix?
Ja.
Ja, nou ja, om maar mee te beginnen. Ik zit niet op de één aardbol. Je hebt natuurlijk als een van de gasten Babette Porselein gehad. Die een tool heeft gemaakt waarin je kan uitrekenen of je zelf meer dan één aardbol verbruikt. Ja, ik let er echt op, maar ik blijf niet onder de één aardbol. Ik weet niet hoe dat bij jou zit.
Nou, ik heb het toen nog letterlijk zelf ook verteld. Want vlak voordat ik Babette heb geïnterviewd, heb ik mijnverborgenimpact.nl. Daar is die tool te vinden, een uitgebreide vragenlijst waar je erachter kan komen hoe het ongeveer zit bij jou.
Mm-hmm.
En daar kwam ik ook niet helemaal goed uit. En ik probeer dat toch ook wel te doen. Ik reis alles ook wel een beetje noodgedwongen natuurlijk met de trein.
Ja, ja.
Ik probeer hier en daar ook wel gewoon mijn dingen te doen. Ook haar hoofdboodschap, weinig spullen kopen. Ik denk dat je daar überhaupt niet gelukkiger van wordt. Dus dat probeer ik ook te doen.
Ja, ja.
Maar desondanks haal ik dat nog steeds niet. En ik denk dat je echt best wel keiharde actie misschien ook wel een beetje richting buiten de maatschappij jezelf moet zetten.
Ja.
Wil je daar echt inkomen?
Ja.
Dus
ja,
de vraag is ook even, hoeveel verantwoordelijkheid moet je nemen?
Ja.
Wat hoort daar wel en niet bij?
Ja, precies.
Nou, daar hebben we verschillende fragmentjes ook een beetje bijgezocht voor vandaag.
Ja, ja.
Dus, ja.
Zullen we er eentje ingooien?
Ik denk het wel, hè? Want dat was eentje waar jij nog naar had zitten luisteren. Waarvan je toch ook vond dat dat wel belangrijk. En ook een rode draad door deze podcast heen. We moeten misschien een andere keer behandelen. De true pricing van Adriaan de Groot-Ruiz.
Ja, mega interessant. Laten we even naar hem luisteren.
Dus dan concluderen veel bedrijven van ja, consumenten zijn dom. Of ze zeggen het ene, maar doen het ander. Ik denk dat ze gewoon rationeel zijn. Ja, dus net als met tweedehands auto's. De prijs van een tweedehands auto, die keldert na dag 1 ontzettend hard. Dat komt omdat je asymmetrische informatie hebt. Ja, dat is ook Nobelprijswinnaar Annelies. En die heeft gezegd, hoe komt dat nou? Komt omdat iedereen die een tweedehands auto verkoopt zegt, prachtige auto, mankeert niks mee. En als koper weet je dat niet. Dus gaat echt de prijs ontzettend naar beneden. Nou, hetzelfde gaat voor duurzaamheid. Ja, al die producten kunnen hebben een mooi groen labeltje. Als consument weet je niet of het waar is. Dus ben je ook niet bereid wat te betalen. Dat is gewoon rationeel. Nou, als je die asymmetrische informatie weghaalt. Als je gewoon de echte prijs laat zien. Dan weet je als consument, hé, ik ben best wel bereid hiervoor te betalen, want dat is daadwerkelijk beter.
Ja,
ja, en misschien toch goed om ook nog even dat begrip de true pricing even aan te halen.
Ja.
Dus wat Adriaan de Groot eigenlijk doet met zijn True Price Foundation is de externe effecten van beprijzen eigenlijk. En dus kosten voor klimaat, biodiversiteitsverlies, maar ook sociale kosten. Dus ze hebben ook Tony Chocolonely de chocolade erin doorgerekend.
Ja.
Hoe hoog de prijs eigenlijk zou moeten zijn als je wel een eerlijk loon betaalt.
Ja.
Dus dat verwerken ze allemaal. En wat hij dus eigenlijk zegt hier, dat is een beetje voorafgaand, is dat wij in de winkel is natuurlijk de prijs sowieso veel lager dan de daadwerkelijke prijs van het product. Want allerlei andere kosten worden dus ergens anders neergelegd. Ofwel kinderen in Afrika of toekomstige generaties.
Ja, ja.
Wat hij zegt is, maar we hebben helemaal niet inzichtelijk hoe hoog die werkelijke prijs is. Dus er zijn allerlei producten die als groen worden neergezet. Maar ja, als consument weet je helemaal niet of dat klopt.
Ja.
Moet ik dan wel zo groen gaan kopen, zeg maar.
Ja, ja. Ja. En zijn theorie is hier dus ook, wat hij zegt. Op het moment dat dat inzicht er wel is, dan is de consument rationeel en maakt hij ook de juiste keuze.
Ja, en dat is ook wat ze op een gegeven moment geloof ik al willen, want dat legt hij ook in die podcast op een gegeven moment uit, dat ze een soort prijsdifferentiatie op een gegeven moment zouden zien gebeuren in de supermarkt. Dus dat je de prijs van een product ziet en dan daarnaast ook ziet wat de prijs daadwerkelijk is.
Ja.
En dan is het nog niet in de fase dat je dat ook kan betalen, maar dan dat je dus wel bewustzijn krijgt en dat je dus zelf ervoor kan kiezen, ik ga mijn producten kopen die zo dicht mogelijk bij die true price zitten.
Ja. Nou, het eerste experiment loopt in Duitsland. De Duitse supermarkt Penny, die is dit nu letterlijk aan het doen als experiment. Dat is wel heel cool. Ik weet niet of zij het met de True Price Foundation doen, maar ik ben benieuwd naar de uitslag. Maar zijn idee is in ieder geval wel dat mensen dus een bewustere keuze gaan maken. Ja,
ja. En ik denk dat het ook wel een deel van het verhaal is, hoor. Want ik koop ook gewoon Tony Chocolonely als ik chocola koop. Heel veel chocola. Maar goed, er zit ook wel een deel in dat het gewoon hele lekkere chocola is. Ja. Met de karamelzeezout smaak hebben ze natuurlijk wel echt een lans gebroken om ook zo'n project goed in de markt te zetten.
Ja, zeker. Ja, ja.
Want van Spijkerbroeken weet ik bijvoorbeeld ook dat ze heel duur zijn, heel watervervuilend als echte prijs.
Ja.
Dan heb je een initiatief als Mud Jeans.
Ja.
Die zijn een stuk duurder. En de eerlijkheid gebieden zeggen dat ik die broeken nog niet draag.
Nee, precies. Nou, wat hij hier natuurlijk een beetje raakt, is ook wel een sentiment wat waar ik zelfs mezelf wel schuldig aan heb gemaakt. Is dat je dus een beetje een moreel oordeel velt over de keuze die je als consument wel of niet maakt. En dat eigenlijk elke keuze die je maakt dus dan wel een morele, dan wel een immorele keuze is. En dat je met je koopgedrag de wereld naar de knoppen kan helpen eigenlijk. Want dat is natuurlijk wel wat je veel hoort. Eet jij nog vlees, Marnix? Oh, echt? Nou, dat is niet helemaal de bedoeling.
Ik zag het later op LinkedIn dat iemand echt werd neergehaald omdat ze een wegwerp mondmasker, hoe heet dat? Een mondkapje droeg. En zogenaamd bezig zijn met duurzaamheid. Dat iemand daaronder ook reageerde van ja, houd toch op.
Ja.
Ik kan toch niet in alles duurzaam zijn, dus laten we daarmee stoppen.
Ja. Ja.
En dat komt natuurlijk ook wel een beetje van die gedachte die er vroeger was. Volgens mij was het toen wij jong waren met een beter milieu begint bij jezelf.
Ja, precies. Ja.
En er was ook een artikel wat ik jou toestuurde. Ja. En daar is nu ook een boek over geschreven door een journalist van de Groene Amsterdammer. Dat een beter milieu juist niet bij jezelf begint. Ja. Dus met de toepasselijke titel een beter milieu begint niet bij jezelf.
Ja. Ja.
Nou, Roxana van Ypres schreef daar bij Vrij Nederland een vrij vernietigend artikel over. Ja. Omdat Jonathan Safranvoer een nieuw boek had geschreven dat vooral iedereen zelf minder vlees moest gaan eten.
Ja.
Dus dat een ecologische verduurzaming begint bij het ontbijt en de lunch. Dat als we daar al het vlees laten staan.
Ja. Ja.
Zei ze, ja, dit impliceert dat iedereen het individueel wel kan oplossen. En dat is helemaal niet het geval.
Nee. En het is nog wel grappig dat je hoort mensen het zeggen, maar je hoort natuurlijk ook bedrijven het zeggen. Hè? Wij hebben een vraag en wij creëren aanbod. Punt. En dat is bijvoorbeeld voor Shell de reden waarom ze olie blijven oppompen, want er is vraag. En daarnaast zijn inderdaad veel mensen die dit ook als individu of als consument zeggen. En eigenlijk gaat haar stuk over dat die redenatie niet echt klopt. Ze had meerdere argumenten, maar om met eentje te beginnen, dan kunnen we meteen koppelen aan jouw allereerste gast. Toch om mooi nostalgisch terug te blikken. En dat gaat eigenlijk over het idee dat je de vrije keuze als consument die je zogenaamd hebt, dat die natuurlijk een beetje een illusie is. En dat het door marketing, Facebook, algoritmes en noem maar op, zijn wij zo vatbaar dat onze vraag tussen aanhalingstekens ook grotendeels gecreëerd wordt. En daarom gaan we even naar Henk Oosterling luisteren.
Maar dit is interessant, hè? Want dat betekent in feite wat je nu zegt, is dat Facebook sowieso alle spam die wij krijgen, waarin door algoritmes ons verlangen en onze preferences zijn voorgesorteerd, dat uiteindelijk bepaalt wat wij doen. En het was toch het individu die het bepaalde, dacht ik. Dus we stuiten nu op een hele merkwaardige paradox, dat daar waar het individu bepalend is, binnen die hele dat hele denken over economie, eigenlijk dat individu volstrekt overbodig gemaakt is en het eigenlijk alleen maar een speelbal wordt van allerlei veel grotere processen.
En hij zei,
dus wij hebben onze rationaliteit uitbesteed aan de technologie. En die technologie bepaalt wat wij willen. Dat is een interessant fenomeen, toch?
Zeker.
Want dat betekent dus in feite dat we helemaal niks kiezen. Dat we helemaal niks beslissen. Maar dat wij het uit handen gegeven hebben en de technologie, algoritmes, artificial intelligence, veel beslissender zijn voor wat wij kiezen, dus om naar Rome te gaan voor €40, dan dat wij dat als menselijk wezen.
En nu herinner ik me ook wel weer wat haar boodschap volgens mij was. En ik weet niet helemaal of zij dat precies zo zei, maar ik heb er wel eens met iemand anders ook over gehad. Mm. Ik heb verder niet het idee dat bedrijven nou per se ook lobbyen dan om het goede te doen. Mm-hmm. Die lobbyen ook vaak gewoon vanuit eigen belang. Mm-hmm. Dus die zeggen aan de ene kant dat het aan de consument ligt.
Ja.
En aan de andere kant lobbyen ze ook nog voor het tegenstelde eigenlijk. Want je zou dus mm-hmm. zeggen dat bedrijven dan massaal zouden lobbyen voor duurzaamheid.
Ja.
Nou gaan we dat een andere keer waarschijnlijk bespreken in de rode draad die over het bedrijfsleven gaat. Ja. Ja. Maar je kunt je natuurlijk wel sterk afvragen. Ik weet ook dat Wouter van Noord voor het NRC een mooi boekje een keer geschreven heeft over hoe in Silicon Valley eigenlijk al die mensen ook gewoon op basis van je hersenen kijken naar hoe keuzes gemaakt worden.
Ja.
En ik geloof ook dat er vaak een gerucht gaat dat heel veel mensen in Silicon Valley eigenlijk al die apparatuur of software niet eens aan hun eigen kinderen geven, apart is.
Dus ken ik nu ook weer net een nieuwe Netflix docu over, The Social Dilemma. Ik heb hem nog niet gezien, maar die ging hier ook weer helemaal op in.
Ja. En dat kun je natuurlijk wel afvragen dan, of dat wat Adriaan dan zegt inderdaad, of dat wel zo rationeel is.
Ja, ja.
En daar heb ik zelf ook wel mijn twijfels bij.
Ja, nee, klopt. En het is dus zelf zo dat zeker het morele vingertje is gevaarlijk, omdat stel jij kiest nou elke keer voor die Mud Jeans en die Tony's, dat betekent dat jij jouw algoritmebubbel wordt duurzame producten. Maar op het moment dat jij dus iemand bent die dat niet doet, dan wordt natuurlijk die polarisatie alleen maar sterker. Dus iemand die meer kiest voor wat minder duurzame producten, die komt daardoor ook minder überhaupt in aanraking met duurzame producten. Dus dat is een van de argumenten wat zij aanhaalt. Maar een andere, wat denk ik ook een hele belangrijke is dat lang niet iedereen de luxe heeft om, zij noemt het wel een mooi woord, portemonnee-strijder te zijn. Dat is deels, sommige, maar niet alle duurzame opties zijn gewoon duurder. Dat is natuurlijk niet met alles zo, maar soms wel. En veel mensen in de wereld, maar ook in Nederland, hebben echt nog wel wat anders aan hun hoofd. Maar daarnaast is het niet alleen een financiële luxe, maar is het ook een soort van tijd- en kennisluxe. Want het is mega complex om die beste keuze te maken. Weet je, wij zitten er allebei helemaal in. Maar zelfs voor ons, stimuleer je de transitie nou door duurzame producten te kopen, of kan je beter niets kopen? Focus je op mensenrechten, klimaat, water, noem het maar. En daarnaast, en dat haalde Adriaan de Grote Ruiz ook nog wel mooi aan, duurzaamheid is nu nog vooral concurrentie op marketing. Bedrijven gebruiken duurzaamheid ook gewoon constant om consumenten te lokken. Dus het is best wel ingewikkeld, zelfs al weet je er veel vanaf, om de goede keuze te maken.
Ja, en daar denk ik dus dat zijn, ook al geloof ik niet helemaal aan die rationaliteit wat hij zegt.
Ja.
Dat zijn oplossing dus wel heel interessant is. Want hij dus wel met een echt goed geaudit versie in de supermarkt komt. En ik ben heel benieuwd ook inderdaad naar dat experiment in Duitsland.
Ja.
Dat ik dan toch, ik ga niet twee keer zoveel voor mijn boodschappen betalen. Want wat Adriaan ook zei in dat interview was, je hebt een klein deel in de samenleving die is heel altruïstisch.
Mm-hmm.
Je hebt een klein deel dat echt diehard egoïstisch is.
Ja. Ja.
Maar het grootste gedeelte is welwillend. Maar tegelijkertijd zeggen zij, ik ben niet gek Henkie.
Hmm.
Nou, ik denk dat ik met deze podcast wel enigszins activistisch ook wel ben. Ja. Maar tegelijkertijd ben ik ook zeker niet gek Henkie.
Nee.
Dat vind ik wel lastig. Inderdaad, als het echt op schalen gaat, en ook met vliegen bijvoorbeeld, wat gewoon 5 keer zo goedkoop is als met de trein gaan varen.
Hmm.
Dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan om zo'n beslissing puur op dat echte altruïsme gaan maken.
En dan is hij nog makkelijk, hè? Maar als het dus over gewoon een product in de supermarkt gaat, is het ook nog heel ingewikkeld. Kan ik nou beter pasta of rijst kopen? Dat is gewoon heel ingewikkeld als je niet zo'n true price ernaast hebt liggen.
Ja.
Ja, ja.
En dan wordt het ook nog lastig om lekker eten te gaan maken. Dan moet je ook nog bij elkaar passende producten zoeken.
Ja,
dus,
ja.
Nee, en de vraag is natuurlijk ook een beetje of het wel echt aan de consument ligt.
Mm-hmm.
Want je kunt natuurlijk ook nog gewoon stellen dat het bij de politiek ligt als consument.
Mm-hmm.
En dat die true price gewoon in de winkel zou moeten liggen.
Mm-hmm.
En dat vind ik ook nog wel lastig, hoe dat verdeeld is. Zeg
ja, maar. Ja, ja. Nee, dat klopt wel. Ja. En eigenlijk wat zij dus zegt is het focussen op de consument leidt eigenlijk af van waar de echte verandering plaats moet vinden. En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn de politiek of het bedrijfsleven. Maar door je te focussen op het individu, de consument, ga je eigenlijk gewoon mee in die illusie misschien wel. dat je als consument de wereld kan veranderen. En leidt dat af tot waar de focus moet liggen.
Ja. Ja, wat ik ook nog wel eens heb begrepen is dat mensen die... zeker dat beter milieu begint bij jezelf spotje.
Mm-hmm.
Dat het er ook nog wel voor heeft gezorgd dat mensen ook wel denken van... Oh, ik doe dit goed. En dan op de grote dingen juist helemaal de dingen niet goed doen.
Ja.
En daar heeft Babette, om terug te komen, Babette Porselein... natuurlijk ook wel een hele mooie methode of in ieder geval laten zien... waar nou de grote stappen zitten.
Ja.
En wat zij op een hele mooie wijze ook wel laat zien is dat... eigenlijk 80% van onze impact, dat die verborgen is.
Ja, ja.
En dat je dus veel grotere slagkracht ook hebt als je dus die blinde vlek weghaalt.
Ja, ja.
En als je dan toch individueel aan de slag gaat, want dat is natuurlijk ook wel een interessante, hè? Het is ook wel makkelijk, en ik verschil me daar hier en daar ook nog wel eens onder, van het is aan de politiek, dan doe ik zelf lekker helemaal niks.
Ja, ja.
En dat is natuurlijk wel een makkelijke andere. Dus ik denk wel dat de combinatie is met je kunt wel doen wat je kan, maar om dat consumentenactivisme te promoten, daar vind ik het verhaal van Roxana wel heel interessant.
Ja, je kan natuurlijk ook op de bank gaan zitten en een Insta-post met hashtag ik doe niet meer meedoen en je bent klaar. Maar zo zwart-wit is het natuurlijk ook helemaal niet. En ik vond ook nog wel een interessant artikel. En die gaat voor ons allebei wel op. Dus helaas voor ons. Nee, helemaal niet helaas hoor. Maar het is een beetje een grapperhuisje. Het gaat over geloofwaardigheid.
Ja.
Want op het moment dat jij een pleitbezorger voor duurzaamheid bent, wat wij natuurlijk allebei zijn, dan draagt het dus, en dat is wetenschappelijk onderzocht, bij aan jouw geloofwaardigheid als je ook op die manier leeft. Dus ze hebben daar onderzoek naar gedaan en ik heb er één zinnetje uitgehaald. We find that people are more likely to support policies if the advocate for the policies has a low carbon footprint. En dat snap ik ook wel weer. Want als wij hier allemaal dingen zitten verkondigen, maar straks weer een lekker biefstukje eten en even op en neer vliegen naar Londen. Ja, dan gaan mensen ons niet heel erg serieus nemen, denk ik.
Ja, en dat is natuurlijk lastig.
Mm-hmm.
Want dan kom je weer terug op wat ik net zei over dat mondkapje.
Ja.
Dan is het natuurlijk wel heel makkelijk om daar iets uit te vinden en daarop te gaan zitten schieten.
Ja. Ja.
En dat is natuurlijk wat ook veel gebeurt.
Mm-hmm.
Maar ja, ik weet bijvoorbeeld van Marjan Minnesma dat ze ook die hard duurzaam leeft.
Ja.
En die strijdt er wel echt voor. En die laat dan ook nog eens zien in de werk wat ze doet.
Ja.
En ja, ik denk dan ook, het is een beetje een combinatie van deels leven in een reële wereld die nog niet aangepast is op de true price.
Ja.
Want dat is natuurlijk ook wel zo. Hè? Als je nu consumentenactivist bent, dan heb je daar nadeel van, omdat al die kosten nog niet meegenomen worden. Profiteer je ook niet van de schaalvoordelen.
Ja, ja, klopt.
Ja. Dat is ook waarom een Beyond Meat burger, ik geloof 3 euro per stuk is in de supermarkt, niet te betalen. Terwijl de true price daarvan natuurlijk vele malen lager is dan heel veel echt vlees.
Ja, ja. Ja, nee, en volgens mij moet je dat ook gewoon blijven doen als je het kan. Als je in die luxe positie zit, noem maar op. Als je aan je geloofwaardigheid belangrijk vindt. Als je het zelf moreel belangrijk vindt. Maar wat je denk ik moet voorkomen is dat je het vingertje gaat wijzen. En dus mensen die anders leven daarop aanspreekt. Want dat helpt natuurlijk ook gewoon niet. Maar je kan wel vertellen waarom jij het doet. En dat jij bijdraagt aan... alvast het nieuwe verhaal vertellen. Dus ik ook waar, nou, je hebt Werner Schouten langs gehad met een prachtig verhaal over het nieuwe verhaal vertellen. En daar is denk ik voor ons allemaal wel een rol voor weggelegd.
Ja. We gaan zo nog even naar een fragmentje wat ik daar wat minuten binnen schiet, wat ik daar ook wel over zou willen zeggen. Mm-hmm. Ik denk dat dat ook wel bij verantwoordelijkheid nemen hoort.
Mm-hmm.
Dat je dus misschien zelf wel het goede voorbeeld geeft in bepaalde aspecten. Dat je informatie kan geven aan mensen.
Mm-hmm.
Maar vegetariërs hebben natuurlijk ook een heel slecht imago gehad. Omdat het irritante mensen waren op verjaardagen die zeiden dat je geen biefstuk meer mocht eten.
Ja. Ja, ja, ja.
En ik denk dat dat ook wel een deel van het verhaal is. Dus laat mensen zien waarom je dingen doet. Maar ga ze vooral niet afvallen waarom zij dingen ook zo moeten doen.
Ja. Want,
daarvan, en volgens mij heeft Christel van Eck, aan wie jij mij trouwens ook gelinkt hebt, dat ook in haar in de podcast met haar verteld, dat dat niet werkt.
Nee.
Ik zou eens terug moeten zoeken of dat klopt. Ik dacht het wel.
Ja. Nou, en mijn persoonlijke merk dat trouwens ook. Op het moment dat ik mensen ga zeggen, je moet geen vlees meer eten, dan werkt het helemaal niet.
Ja.
En als je gewoon vertelt waarom jij dat doet, dan werkt dat veel beter.
Maar, en dat is wel interessant, wat je dus wel kan, want we hebben het net al over dat verhaal, hè? In een van de podcasts waarin dat verhaal echt heel krachtig naar voren kwam, dat was Werner Schouten.
Ja.
Jong, inspirerend, 21 jaar.
Ongelooflijk,
voorzitter, bijna klaar nu ook, denk ik, van de jonge klimaatbeweging.
Mm.
En hij hield een TED-talk, Change the Future, Change the Story, of andersom, een van de twee. Maar het gaat er in ieder geval om dat we een nieuw verhaal nodig hebben om de toekomst te veranderen.
Ja.
En dat verhaal, daar kun je natuurlijk wel op individueel niveau aan bijdragen.
Ja, dat denk ik ook.
En daar hebben we ook een fragmentje nog bij gezocht.
Maar de filosoof Jung, die zei iets heel waars daarover. En dat geeft ook een reden waarom we verhalen zo krachtig zijn. Is van, reason is a slave to the passion. Dus zeg maar, we moeten iets voelen, iets ervaren. We moeten ergens, het moet ons kunnen schelen. Willen we erover na gaan denken. Dus wij zijn niet louter rationele wezens. En dat zie je dus ook heel erg met duurzaamheid. Als we alleen maar extra feiten geven, dan overtuigt dat uiteindelijk niet bijzonder veel mensen om zeg maar duurzamer te gaan leven of die overstap te maken.
Ja, dat is wel mooi, want hij komt hier natuurlijk toch weer terug ook op die rationaliteit. En dat noemt hij eerder ook al, dat hij eigenlijk een beetje dezelfde visie heeft als Henk Oosterling.
Ja.
En ja, het is toch wel waar, denk ik, dat we het ook echt moeten voelen. En dat is denk ik een van de grote problemen die we ook hebben met... En dat heb jij volgens mij ook wel eens in een podcast verteld.
Mm-hmm.
Dat klimaatverandering voel je niet. En als je het al voelt, want dat is natuurlijk... Mm-hmm. Mensen stoppen ook niet met roken, terwijl ze weten dat ze longkanker van kunnen krijgen. En dat is met klimaatverandering ook nog eens zo.
Ja.
Dat het iets is wat collectief moet gebeuren.
Ja. Ja.
En tegelijkertijd, ja, als jij kinderslavernij hier in Nederland zou zien, zou het vrij snel afgelopen zijn.
Ja.
Maar het gebeurt ergens duizenden kilometers of tienduizend kilometers verderop.
Ja.
Ja, dan is het wel makkelijk wegkijken.
Ja, precies.
En ik denk inderdaad dat, dat het niet mogelijk is überhaupt om alleen maar te focussen op het individu. Hmm. Het wel goed is om te doen wat je kan. Maar ik denk met dat verhaal, en dat probeer ik natuurlijk ook met deze podcast te doen, dat verspreiden van kennis, maar ook een verhaal op gang brengen wat gaat leven, dat dat wel een van de sterkste zaken is die we kunnen ondernemen.
Ja,
en dat heb jij natuurlijk ook gedaan met je VN jongerenvertegenwoordigerschap op het gebied van duurzame ontwikkeling.
Ja, mee eens. En ik denk nog wel dat er een onderscheid is tussen de consument, waar we het nu ook veel over gehad hebben, dat door de dingen die we noemden niet de verandering teweeg gaat brengen. En het individu, want uiteindelijk is het systeem bestaat uit individuen. En je zit in een bepaalde manier, vertel je het verhaal en zit je aan de knoppen in je werk. Je kan het verhaal vertellen via deze podcast. Je kan je aansluiten bij allemaal groeperingen en... wat we denk ik ook hier niet willen zeggen, is dat je inderdaad maar op de bank kan gaan zitten en als individu toch geen verschil kan maken. Want dat is niet waar. Alleen moet je je pijlen misschien niet richten op de winkelschappen, maar op de systemen en dan dus op grote organisaties die daar invloed op hebben. Ja,
en daarin is je carrièrekeuze natuurlijk ook een vrij krachtige.
Ja, ja.
Dat is ook niet voor niks dat ik altijd aan het eind van mijn podcast die vraag stel.
Ja.
Die zijn overigens ook los te beluisteren op een eigen kanaal tegenwoordig. Als je carrière-tip intikt in je podcast-app, kun je die zelf terughalen.
Mm-hmm.
En daar komt ook altijd wel weer hele interessante informatie uit terug. Er zitten ook wel veel dezelfde dingen natuurlijk in. Ga doen wat je leuk vindt onder andere, is ook belangrijk.
Ja.
Maar ik denk dat daar ook veel slagkracht ligt. Maar
ja,
dat ontslaat je natuurlijk niet van de mogelijkheid om in de supermarkt ook gewoon het goede te kunnen kiezen.
Dat is zeker waar, ja. Ja, mooi. En dan mocht je het naast de supermarkt zo belangrijk vinden, dan zou ik dus zeggen, richt je pijlen ook op overheden, het bedrijfsleven. Zet je in via allerlei verschillende maatschappelijke organisaties. Want je ziet wat dat teweeg brengt en wat misschien een onschuldig protest lijkt of een onschuldige burgerbeweging lijkt, wat dat voor impact kan hebben is echt enorm. Daar gaan we denk ik ook volgende keer weer op in. Hè?
Nou, daar is het grootste voorbeeld van een individu dat een van de grootste bedrijven ter wereld aan het kantelen heeft gekregen. Mark van Baal, denk ik, een prachtig voorbeeld van.
Ja.
Dan zie je toch hoe kleine initiatieven heel grote gevolgen kunnen hebben.
Ja, ja.
Dus daar kunnen we inderdaad misschien een volgende keer in gaan. Als mensen zelf ook nog tips hebben voor een interessante rode draad, dan laat het ook vooral even weten.
Mm-hmm.
Via projectecosofie@gmail.com. En mocht je nou toch gewoon volledig zelf individueel aan de slag willen gaan, pak dan ook je grootste slagkracht. Dat kun je horen in de podcast met Babette Porcelein. En je kunt haar toolsje natuurlijk ook invullen. Wat ik al eerder zei op mijnverborgenimpact.nl, als het goed is. Dus gaan we deze maar afsluiten.
Als laatste stemmen.
Ja, Dutch Podcast Awards. Kijk, link top. Staat in de beschrijving.